De Hogeschool van Amsterdam. Nick Schoenmaker. Legal Management Talks.
En je hebt geen mensen die hier standaard over nadenken. Want je hebt ook geen klanten die erom vragen om te verbeteren. Niet standaard. Anders dan, ik vond de factuur duur.
Ja, precies. Ja.
Dat is het enige waar een klant enige waarde aan kan toekennen.
Ja,
dan kom je niet verder.
Legal Management Talks, de podcast.
Laurens Braaksma is te gast in deze aflevering. Laurens, fijn dat je er bent.
Leuk, dankjewel.
Is de juridische wereld wel klaar voor een toekomst met minder mensen en meer machines?
Ja, het is een interessante vraag. Ik ga zelf niet per se over het gebruik van machines, maar ik kijk wel heel erg naar wat er mogelijk is om uiteindelijk toch ook, wat je ook heel veel ziet in de markt, ja, het repetitieve werk te ondervangen. Waar is een machine beter in?
Ja.
Nou, daar zijn legio voorbeelden voor. En ik vind het voornamelijk ook interessant om te kijken naar, ja, wat is er aan mogelijkheden? Hoe kan je dat gebruiken? Hoe kan je dat inzetten? Maar wat kan je ook vooral al doen in het huidige? Want we proberen heel erg in juridische nieuwe technologie een soort van als een malle toe te passen. Zeker in coronatijd.
Ja.
Terwijl je toch ook ziet dat je zoveel nog kan verbeteren als je al gewoon kijkt naar hoe we nu ons werk doen. En dan heb je het nog niet eens over technologie. Dan heb je het gewoon naar hoe doen we ons werk en waar gaan we naartoe? En waarom doen we wat we doen? Dus waar maak je een document? Waar maak je een overeenkomst? Zit een klant daarop te wachten? En de stappen die je daar naartoe neemt, is dat inderdaad wat je moet doen om daadwerkelijk dat product te maken?
Dat klinkt alsof we nog best wel ver af zijn van data als tool, als middel om te gebruiken binnen juridische teams of organisaties. Maar je bent werkzaam bij STU, dat als eerste. Een uitgever, mag ik dat zeggen zo? Eigenlijk wel wat breder dan een uitgever, hè?
We zijn nu een juridische dienstverlener steeds meer aan het worden. Maar voorheen, tot een maand of twee geleden, heetten we nog SDU uitgevers. En inmiddels heet het alleen nog maar SDU.
SDU. Ja. Gericht op de juridische fiscale professionals. Je houdt je bezig onder andere met Lean Six Sigma als methode voor procesverbetering. Je studeerde in een verleden wat nog niet zo heel ver is. Rechten. Werkte bij Nauta Dutiel en Van Doornen. Onder andere als kandidaat notaris. En ik ben wel benieuwd, waarom maakt je nou die overstap naar procesverbetering? En wat heeft dat dan vervolgens te maken met data verzamelen?
Nou ja, zoals je zegt, ik ben inderdaad van origine gewoon als jurist opgeleid. Ik heb 6 jaar ben een kandidaat notaris geweest. En op een gegeven moment merkte ik al dat, wat ik leuk vind is om nieuwe dingen te leren. Om te kijken naar hoe kan je nou die stap maken om elke keer weer een stapje beter te worden.
Ja.
En het juridische werkveld is daar niet per se op wordt daarop uitgedaagd. Dus ik denk dat dat een beetje bij mij is gaan een soort zaadje is geworden. Om te gaan kijken, ja, wat kan ik nou nog meer? Wat kunnen we nou nog anders doen? En bij toeval is er toen een functie gekomen die ik mocht vervullen. Waarbij ik me al mocht gaan bezighouden met het verbeteren van bepaalde onderdelen van je proces. Dus bijvoorbeeld documentautomatisering, dat in de markt zetten. En toen al ook voor binnen intern gebruik van een kantoor. Maar uiteindelijk is daarbij gekomen de Lean Six Sigma methodiek. En dat vind ik heel leuk. Dat sluit heel goed aan bij mijn persoonlijkheid van het continu iets willen verbeteren.
Ja.
En daar ben ik nu ook master black belt in. Wat betekent dat ik mensen daarin mag opleiden.
Oké, even een klein stapje terug. Want je zegt die juridische wereld is eigenlijk niet zo geneigd om innovatie toe te staan. Waar komt dat door?
Ja, als je kijkt naar de markt, gewoon al zie je gewoon de consumentenmarkt. Waarom veranderen we? Waarom verandert een bedrijf? Ik zie dat als in ieder geval als het belangrijkste onderdeel is 1. Ze hebben direct contact met een klant.
Ja.
En 2. De klant kan er een waarde toekennen aan het product wat ze krijgen. Ga je ergens naartoe, neem je een Uber, dan heb je een gevoel van oké, dit vond ik een goed ritje of niet. Als je koffie haalt, vond ik lekkere koffie of niet.
Ja, maar vroeger misschien zelfs wel in de supermarkt dat de klant zei, hey, waarom heb je niet dit pak hagelslag?
Precies, maar je hebt dus die directe feedback kan het dus ergens op plaatsen. Heeft een referentiekader.
Ja.
En ik denk dat de twee lastige dingen voor de juridische markt zijn, is je mist dat referentiekader. Want als consument, hoe vaak ga jij nou naar een advocaat of een notaris? Ja. Dus je hebt niet, vorige week kreeg ik het zo en nu krijg ik het zo.
Ja, precies.
Dus dat mis je al.
Je kunt het eigenlijk niet vergelijken.
En 2, je mist ook nog eens dat je niet kan beoordelen hoe goed dat product is. Want je hebt die juridische kennis niet. En ook nog eens dat product, omdat het juridisch is, gaat het ook nog heel vaak over worst case scenario's.
Ja.
Dus een hypotheek. Als jij een hypotheek afsluit, ik hoop dat voor 99% van de mensen je dat stuk nooit nodig hebt. Het gaat op de plank en de notaris zal er heel vaak bij zeggen, ja, als het misgaat, ja, dan staat ja, dit en dit en
precies,
dit erin.
Precies.
Dan mogen ze je huis veilen of dat soort dingen, maar dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Dus hoe vaak kijk je daarna nog naar dat stuk? Nooit.
Ja.
Dus je hebt geen idee hoe goed dat product is. Dus ja, je mist ook, omdat je dus en geen referentiekader hebt en niet weet hoe goed dat product is, lever je ook die feedback niet aan de juridische markt. En daarom is de juridische markt, naar mijn mening, niet geneigd om uit zichzelf te veranderen.
En want, maar hoe is dat dan begonnen toen jij bij, laten we zeggen, Nauta de Tiel werkte?
Ja.
Toen heb je volgens mij die overstap gemaakt richting meer procesverbetering.
Klopt.
Hè? Dus je had echt een juridische functie, kandidaat notaris. Mm-hmm. Hoe is die overstap dan tot stand gekomen?
Ja, ik heb het geluk gehad dat er dus een ruimte kwam om die functie vrij in te vullen.
Ja.
Waarbij een deel van mijn werk was het automatiseren van documenten, wat per definitie natuurlijk al een efficiëntieslag realiseert. Je creëert minder fouten, je zorgt ervoor dat repetitief werk eruit valt.
Ja.
En daarbij,
die behoefte was er gewoon bij Nauta.
Die hadden ze al en ze hadden iemand nodig om eigenlijk het groter neer te zetten of het uit te bouwen en het beheer te doen. Omdat het is specifiek werk en je moet het leuk vinden om het te kunnen.
Ja.
Het is namelijk niet iets wat je zomaar even doet. Je moet het echt leuk vinden. Je moet er een vaardigheid in opbouwen. En je moet het vaak genoeg doen.
Ja.
Als je documenten eens per jaar een keer iets automatiseert. Nou, dan de volgende keer dat je ernaar kijkt. Het is een stukje software leren. Ja. Dan snap je het niet meer. Maar je moet ook die logica kunnen overbrengen. Als ik dit als antwoord geef. Dan verwacht ik ook dat daar nog er iets mee gebeurt.
Ja.
Dat
ja,
er een bepaalde clausule in je document komt.
Ja.
Nou, die slag moet je hebben. Dus je moet een beetje die combinatie van achtergronden is wel niet per se nodig, maar het helpt wel heel erg. Dus ik had daar een mooie functie in die zin. En daar had ik genoeg ruimte in om dat verder uit te bouwen, naar te kijken, nou kunnen we nog wat meer. En op een gegeven moment zijn ze Lean Six Sigma een keer intern gaan opleiden. Daar ben ik de eerste groep van geweest. En dat vonden we, daar krijg je zulke positieve reacties op, dat we ook gewoon gaan kijken, nou kunnen we dat zelf gaan geven. Dus uiteindelijk heb ik daar 2-3 jaar lang heb ik mensen ook opgeleid in die methodiek. En meteen verbeterprojecten mee te doen. En dan gaat het niet zozeer om het juridische werkproces,
precies,
maar alles eromheen.
Nou, wat ik dus wel interessant vind, is bij data denken we heel vaak aan, welke applicatie moeten we gebruiken? Welk proces gaan we verbeteren? Welke datasets moeten we gaan verzamelen? Welke techniek in feite moet centraal staan? En als ik jou zo beluister, dan is jouw startpunt eigenlijk heel anders.
Mijn startpunt als ik naar data kijk, want ik ben geen data-analyst.
Nee.
Ik heb geen big data. Daar heb ik de achtergrond niet in. Weet ik ook niet hoe ik mee moet omgaan.
Ja.
Daar heb je veel slimmere mensen voor of anders opgeleide mensen.
Ja.
Ik kijk veel meer vanuit, wat we doen levert dat waarde op voor uiteindelijk voor wie we het maken.
Ja.
En als je dan de Lean Six Sigma methodiek erbij pakt, die valt uiteen in 5 fases. Namelijk als je een probleem hebt, kijk je eerst naar de definitie van het probleem. Hoe groot dat is.
Ja.
Wat je ooit eraan hebt gedaan om te verbeteren. Wie je daarvoor nodig hebt, et cetera. Daarna ga je meten hoe groot het probleem is. Daar komt een stukje data
precies
kijken.
Ja.
Fase 3 is het analyseren van, als ik nu wat gemeten heb, wat is dan daadwerkelijk de oorzaak dat het probleem zich zo gedraagt? En pas in fase 4 ga je naar verbeteringen kijken. Om in de laatste fase het controleren en borgen van je oplossing weer na te meten en te zien, wat we hebben gedaan, heeft dat daadwerkelijk nut gehad?
Ja.
Dus ik werk daadwerkelijk wel met data en het visualiseren, maar het is allemaal ten dienste van om het proces in kaart te brengen en te zien waar je ruimte hebt om te verbeteren.
Ja. Ja. En dan kan data daar dus een rol in spelen. Of eigenlijk in deze tijd, ga ik vanuit, speelt data sowieso een rol.
Ja, alleen het interessante is, je moet er wel gaan. Het is makkelijk te zeggen van, we gaan data verzamelen en dan gaan we dat doen.
Ja.
Maar wat ik merk ook bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe producten. Dat doen wij zelf natuurlijk ook bij SDU.
Ja.
Is je moet eigenlijk van tevoren denken, dan hebben we straks een nieuw product. Dan moeten we misschien wel data gaan verzamelen. Als we dan data hebben, wat gaan we er dan mee doen? Want je kan best data verzamelen, maar als je er vervolgens niet naar handelt.
Ja.
Wat als we verwachten dat het altijd 100 is? Wat als het een keer 120 gaat worden? Gaan we dan wat doen? Vinden we het acceptabel? Moeten we dan tegenmaatregelen doen?
Wel 100 en 120 klinkt nog wat abstract. Laten we eens kijken, hoe doet SDU dat zelf? Jullie ontwikkelen producten. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
Nou ja, wij geven natuurlijk heel veel tijdschriften uit en boeken en bronnen. Ja. En wij hebben partners met wie we werken, bedrijven die voor ons helpen om die teksten goed te krijgen, te redigeren.
Ja.
Nou, dat gaat best wel veel werk gaat daarin om.
Ja.
Alleen wij controleerden nooit voor onszelf van, nou, vinden we het goed hoe het gaat?
Ja.
Dus we zijn 3 jaar geleden ben ik bij SDU ongeveer binnengekomen. Toen zijn we eerst gaan kijken, welke data hebben we? Dus ik ben inderdaad gewoon maar eens begonnen met verzamelen. Nou, er zijn factuurdata en dan kun je dus gewoon gaan zien hoeveel aan welke titel wordt gefactureerd. En dus hoeveel uren er wordt besteed om het werk te redigeren.
Ja, precies. Oké.
En dat ben ik gaan structureren, zodat je alle drie de partijen in 1 format kan krijgen. En daarna kan je dat gaan visualiseren. Nou, dan kom je erachter dat je misschien datapunten mist om daadwerkelijk goede conclusies uit te kunnen trekken. Maar je gaat eigenlijk op dat moment van onwetendheid, van dat je ongeveer het natte vingerwerk doet, ga je naar meer besef van wat je aan het doen bent. Nou, uiteindelijk naar hopelijk een objectieve waarheid. Dat je ook echt kan zeggen, oké, als dit gebeurt, dan weten we dus dat er iets is. En in ons geval, wij visualiseren nu elke maand via gewoon de factuurdata. Die zetten we gestructureerd weer erbij, de nieuwe maand. We verversen het dashboard wat ik ervoor heb. En we kunnen direct zien of een blad significant duurder is geworden dan je zou verwachten.
Ja, precies.
Want wij hebben gewoon een verwachting op basis van de afgelopen edities data, van een blad.
Ja.
Dat die gemiddeld €5 per pagina of zoiets is. Of een uur per pagina, iets in de trant aan tijd.
Precies.
Nou, als dat opeens 100, in plaats van een uur, 1,5 uur per pagina is geworden, dan is er iets aan de hand. Dan kan het best zijn dat dat een goede reden heeft. Maar daardoor kunnen we wel in gesprek gaan met ze.
Ja.
Met die partners van, hebben wij wat verkeerd gedaan? Hebben wij iets verkeerd aangeleverd? Was een storing aan onze kant met onze systeem waar jullie in moeten werken? Of hebben jullie iets dubbel gedaan? Of en als dat natuurlijk in repetitieve basis plaatsvindt, dan kun je eens gaan kijken, kunnen we daar een verandering in doen?
Ja. En dit is voor jullie een heel duidelijk. Dus je hebt een product wat je uitgeeft, een tijdschrift, daar moet werk voor gebeuren. Dat wordt door partners van jullie gedaan. En je kijkt eigenlijk, hoe heeft ons dat gekost in het verleden? En sluit elke komende editie eigenlijk van dat werk aan bij die historie.
Ja, bij de verwachting die we hebben van een titel. En we hebben het echt over wat besteden we uit 300 titels per jaar om in ieder geval het redigeerwerk om te zorgen dat alle punten, komma's, dt's, et cetera, goed staat.
Dus dat betekent
maar dat zijn 300 titels waarvan 100 tijdschriften met elk zoveel edities.
Dus je
hebt het gerust over 100 tijdschriften met gemiddeld 5 edities. Dus 500 edities die je uitgeeft.
Ja.
Dus het is best een hoeveelheid.
Het heeft er best wel impact dus.
Het is geen big data, bij lange na niet. Maar je krijgt wel veel meer inzicht in wat je aan het doen bent en waar jij wellicht zelf kan verbeteren. Want als wij dan vervolgens zeggen, waarom ging het hier mis? Dan zeggen ze, wij moesten met de hand al deze linkjes aanbrengen. En dan kunnen wij gaan denken, wacht even, kunnen we dat in ons systeem niet automatiseren?
Ja, precies.
Want dat is een repetitief werk.
Ik zie dat je daar ook enthousiast voor wordt.
Maar dat is toch ook mooi? Want waarom zou jij mensen bezighouden met iets waar ze niet direct waarde toevoegen? Want hun kracht zit uiteindelijk in
mooie tekst maken.
Goede tekst maken. Precies. In zorgen dat het er goed uitziet. Niet in copy-paste linkje.
Ja.
Dat is hetzelfde voor juristen. Hun werk, hun kracht zit niet in, ik neem een modeltekst, een totale akte of zo, en daar zitten 4 variaties per artikel in. En dan ga ik per artikel met de hand selecteren de 3 variaties die ik niet nodig heb. Druk op delete. Zorg dat de nummering goed staat. En daarna ga ik eens kijken of wat ik overhoud aansluit bij wat mijn klant wil.
Ja.
Daar zit niet de waarde. De waarde zit in het laatste stukje. Niet in het word editing en het weghalen van teksten.
Is het ook een beetje een vlucht naar voren van jouzelf? Zag jij ook misschien als kandidaat notaris jouw beroep langzaamaan overgenomen worden door de techniek? Of gaat het kort door de bocht?
Ja, deels niet. Kijk, het notariaat, zeker de middelgrote en kleinere kantoren die veel hetzelfde werk doen.
Deels niet. Dat is een heel mooi antwoord van een typisch juristenantwoord. Ja, wat bedoel je daarmee?
Wat ik bedoel is dat wat je ziet in de markt, wat al jaren zo is, dat werk wat op grote basis gebeurt, dus hypotheken bijvoorbeeld,
precies,
worden al gestuurd vanuit een bank die zegt, je moet dit model pakken. En heel vaak zijn er al softwarepakketten die een notaris gebruikt, waarin dat geautomatiseerd is. Dus voor dat soort bedrijven, dat soort standaardwerk is vaak al wel gedekt.
Check.
Maar wat ze niet hebben, is het werk wat ze wel op regelmatige basis doet, maar niet bijvoorbeeld een bank achter zit.
Ja. Yeah. Ja,
dus testamenten of huwelijksvoorwaarden of levenstestamenten of BV's oprichtingen.
Ja.
Dat soort dingen. Daar heb je gewoon een klant die bij jou aan het bureau komt. Zegt ik wil dat hebben en dan ga je vanaf daar werken. Nou, dat is heel vaak natuurlijk gewoon hetzelfde. Want stel je voor, je bent met z'n tweeën. Je gaat voor het eerst samenwonen. Ja, dan krijg je eigenlijk natuurlijk gewoon 80% standaard samenlevingscontact.
Nou ja, je ziet toch ook dat bijvoorbeeld bedrijven als Firm 24 daar ook op inspelen.
Ja, niet alleen Firm 24. Je had natuurlijk een aantal jaren geleden de HEMA. Die daar als eerste mee begon. Wat was toen ook nog wel baanbrekend. Omdat er echt nog wel tuchtzaken over zijn gevoerd van mocht dit.
Ja, ja, precies.
Want toen waren ze nog best wel in de fase van ja, waar staat dan je data? Is dat dan een notariskantoor of staat het ergens anders? Want ja, het is natuurlijk allemaal persoonlijke gegevens. Kruidvat heeft er inmiddels ook één. Nou, en zo zijn er natuurlijk meerdere van dit soort oplossingen in de markt die meer vanuit de consument gezien jou helpen snel aan een document te komen.
Maar als we nou gaan kijken naar het werk wat een groot advocatenkantoor doet voor haar cliënten. Welke rol speelt data daarin? En kun je ook een onderscheid maken? Je zegt net bij het voorbeeld over SDU. Dat is geen big data. Welke categorieën zijn er eigenlijk als het gaat over werken met data?
Ja, je hebt natuurlijk, waar ik voornamelijk op focus is, of kijk naar, zijn de werkprocessen. Dus daar heb je niet altijd data. Soms wel, maar soms moet je het ook gewoon gaan verzamelen. Dan ga je gewoon kijken, oké, hoe lang doen we hierover? En dan moet iemand maar gaan turven. Okay. Nou, dat is gewoon dataverzameling om je proces te verbeteren.
Ja.
Dan heb je, wat mij betreft, nog twee niveaus. In ieder geval van in het meer corporate advocatuur. Waarbij je het ziet dat we qua werk twee onderdelen hebt. In ieder geval één die ik heel veel zie in de technologie is de contract review. Dan heb je het over als je een bedrijf overneemt, dan wil je graag dat, dan heeft vaak de verkoper een advocaat en de koper een advocaat.
Ja.
En de koper wil natuurlijk weten wat hij koopt, juridisch gezien.
Ja.
Nou, dan heet dat een due diligence, dus een boekenonderzoek, juridisch boekenonderzoek. En daar, dat kan je, vroeger was dat gewoon met het handje. Dan lagen letterlijk alle ordners werden geprint in een kamer gezet. En dan mocht de advocaat van de tegenpartij daar komen kijken. En kijken of alles erin zat. En of ze nog vragen hadden. Ja. Of garanties moesten opgenomen worden. Of wat dan ook. Dat is natuurlijk digitaal geworden. Stap 1 was gewoon het fysieke digitaal maken. En stap 2 nu, wat we nu al een aantal jaren is. En waar best wat aanbieders voor zijn. Is dat je software gebruikt om voor jou eigenlijk alle zelfde soort clausules te categoriseren. Ja. Dat noem ik contract review.
Okay.
Waarbij je dus we nemen SDU 300 medewerkers, dus je hebt 300 arbeidsovereenkomsten. Je hebt een huurovereenkomst van een pand. Je hebt nog allerlei andere dingen. Je hebt nog wat aannemers die je misschien standaard onderaannemers die je waarvan je werk afneemt. Je hebt misschien een schoonmaker, et cetera. Dan moet er maar op. Er zitten natuurlijk heel wat juridische documenten.
Precies.
Die worden in zo'n dataroom gezet. En die dataroom kan voor jou alvast gaan categoriseren. Hey, wacht even. Vanuit die 500 documenten zeg even, daarvan zie ik 300 arbeidsovereenkomsten. Die zet ik alvast in een bakje arbeidsovereenkomsten. Binnen die arbeidsovereenkomsten ga ik alvast kijken. Hey, wacht, waar zitten alle concurrentiebedingen?
Ja.
En die ga ik ook alvast naast elkaar zetten. En als advocaat wat je dan krijgt, is je krijgt niet meer gewoon 300 arbeidsovereenkomsten door te lezen.
Neem ze maar door.
Maar je krijgt het programma, gaat voor jou vinden. Wacht even, dit zijn die arbeidsovereenkomsten. Jij kijkt normaal naar deze 10 clausules. Die heb ik voor jou gevonden. En ja, ik ben afhankelijk van het product. Zullen ze natuurlijk op een andere manier aanbieden. Maar dan met een beetje geluk gaan ze ook al zeggen van die, bijvoorbeeld in dit geval concurrentiebeding, heb ik ze in 300 overeenkomsten, heb ik ze in 200 gevonden. Daarvan waren er 180 hetzelfde.
Precies.
Die hoef je maar één keer te lezen. En die andere 20, die moet je misschien wel allemaal lezen. Maar dat betekent dat je nog maar 21 stukjes tekst hoeft te lezen. En niet 300 om te zien. Want
maar ja,
zijn ze gewoon veel beter in. Dus dat is inderdaad data-analyse nummer 1.
Precies. Maar dat lijkt me overigens ook nog wel een probleem voor het verdienmodel van dit soort kantoren.
Dat ligt er een beetje aan hoe de markt natuurlijk zich ontwikkelt. Kijk, op het moment dat de markt steeds meer normaler vindt dat dit wordt gebruikt, dan kan je niet meer je gewone tarieven kwijt.
Ja.
Zolang dat een klant daar ook niet op stuurt en dat niet weet, en dan kom je weer terug op, kan een klant beoordelen wat een jurist aan het doen is, als je niet juridisch geschoold bent. En weet je wat ze misschien zouden kunnen toepassen, dan verandert er niet zoveel. Maar ja, zou dat wel zo zijn, dan krijg je inderdaad wel dat ze mogen misschien niet meer hun standaard. Oké, zet de teller maar aan en kijk hoe ver je komt.
Want leid jij dan ook want je bent ook docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Master Legal Management. De legal managers die jij opleidt, zijn dat de mensen die aan de klantkant werken en straks misschien vanuit die klant die innovatie gaan bevorderen? Of zijn het juist ook de legal managers die bij de advocaten werken en intern eigenlijk dat gaan proberen aan te jagen?
Ik denk meer het laatste. We zien veel studenten die ofwel uit de advocatuur al een rol hebben, misschien meer ondersteunende rol.
Ja.
Maar ook veel mensen die bij juridische afdelingen werken van bedrijven. Banken, gemeentes, verzekeraars, dat soort afdelingen. Waarbij ook natuurlijk genoeg te bekijken is, wat kan er beter.
Ja, ja, ja.
En ik probeer mensen niet een data-analyst te maken. Mijn vak heet Legal Analytics en Information Design. Mm-hmm. Ik ga over het eerste deel. Ik heb twee andere collega's die doen het legal design stuk. En ik probeer mensen niet als data-analyst op te leiden. Maar ik probeer ze de ogen te openen wat je met data kan doen als je er eenmaal naar gaat kijken.
Ja.
En dan gaat zien wat het voor jou kan doen. Want dan kan je dus opeens beargumenteerde beslissingen gaan nemen op basis van data in plaats van ondergebruikgevoel.
Hey, we hebben volgens mij nog één soort van categorie
over
ja. van het gebruik van data.
Nee, ja, als je bij de advocatenkantoor kijkt, dat het eerste is voor nu zijn dat de situatie waar je meer data bij elkaar krijgt. Eén is due diligence werk, wat je veel ziet.
Ja.
Het tweede is het meer e-discovery werk. En dan heb je het bijvoorbeeld over de situaties dat een bedrijf er iets gebeurt en je je afvraagt of dat goed is gegaan.
Ja.
Dus jij bent in onderhandeling met voor een aankoop. Je hebt het niet gekregen. En je vraagt je af of dat wel volgens de regels is gegaan. Dan kan je natuurlijk als advocaat beslag laten leggen op die data. Om daar iets mee te doen. Maar ja, leg eens even beslag op de mailboxen van het bedrijf hier aan de overkant Reclassering Nederland. Nou, daar zitten ook wel 300 mensen te werken. Keer zoveel mailtjes per dag hoe je krijgt. Nou, zoek dat maar eens uit.
Je krijgt een enorme berg aan data.
Dan ga je wel, denk ik, meer richting... Ik weet niet precies de definitie, maar richting de definitie van big data.
Ja, ja,
je krijgt hier al te veel om even snel te doorzoeken.
Ja, enorme datasets waarbij je dus, zeg ik dat dan goed als leek, algoritmes het werk moet laten doen.
Ja, je wil natuurlijk patronen herkennen. En een mens is, volgens mij als je gaat turven, kan als je iets doorleest, haalt er ongeveer 70% in de eerste keer uit.
Ja.
Bij het eerste keer lezen van contracten en stukken. Nou, een computer kan je natuurlijk, als je genoeg voorbeelden geeft, er zijn natuurlijk wel situaties voor, case studies voor, die kan veel meer vinden. Die kunnen echt wel naar 90-95% afhangen van hoe ze het opgeleid hebben, hoe ze het getraind hebben en hoe het zichzelf opleidt.
Ja.
Nou, voor dat laatste, dat is volgens mij, daar ga je meer in de categorie van e-discovery terechtkomen. En daar heb je dan echt software voor. Die zoekt naar patroon. Die zoekt naar kijk van oké, wacht even. Heeft de directeur via zijn privéadres zitten mailen naar de andere koper en gezegd, als je dit biedt, dan accepteer ik het wel. Dat soort situaties zullen er zijn. Dan ga je dat misschien vinden. Dan ga je dus vinden, als ik beslag leg op die data, dan zie ik opeens dat bepaalde mails zijn gedelete.
Ja.
Van bepaalde mailboxen.
Ja, ja.
Hey, waarom zijn die drie mensen allemaal hun mails aan het deleten die in die mailstring zaten? Dat soort dingen. Dat soort verbindingen, dat soort verbanden. Ook en wie heeft contact met wie. Maar ook herkenning van emotie. Boze mails, niet boze mails. Nou, dat
kan al.
Dat zit er
zover,
al. Volgens mij mijn andere gesprekspartner in deze podcast, die kan daar veel meer over vertellen.
Ja.
Maar daar zijn zeker dat zijn zeker gebieden waar onderzocht wordt en waar het natuurlijk steeds beter in wordt, ook hoe ze dat kunnen vinden.
Ja. Hey, als je nou we zitten hier in het Muller-Lulofshuis, een gebouw van de Hogeschool van Amsterdam, met studenten om ons heen en inderdaad zicht op het gebouw van Reclassering Nederland aan de Wieboudstraat. Jij leidt hier eens in de zoveel tijd op zaterdag mensen op als legal manager. Wat is nou, als zij jou vragen, wat is nou het voordeel van die analytische blik? Wat is dan het antwoord? Waarom moet een moderne legal manager die blik hebben?
Nou, ik vind dat je een beter jurist erdoor wordt.
Oké.
Okay. Simpel. That's it. Omdat we nu gewoon te veel van onze eigen onderbuikgevoel mening uitgaan. En je gaat dingen missen.
Ja.
Ik heb zelf ervaren hoe als je dus gestructureerd naar problemen gaat kijken en ook data daarvoor gaat verzamelen, dan ga je op andere oplossingen uitkomen dan je in eerste instantie zou uitkomen. Je gaat niet meer brandjes blussen. Je gaat niet meer denken, dit gaat mis. Laat ik het maar weer. Ik gooi iets om, ik zet het weer recht overeind.
Mm-hmm.
Waarom zou je het niet ergens neerzetten waar je het niet meer omgooit? Dat is natuurlijk een heel praktisch verschil. Iets waarbij spreken een vaas in je huis. Maar zo doen we natuurlijk wel heel vaak iets.
Ik
ben het contract aan het maken. Deze clausule was er niet goed in. Ik haal hem weer even uit het andere contract. Klaar.
Ja,
dat is een brandje.
Het is zo gebeurd in feite, maar het kost toch wel tijd.
Het kost je even dat contract opzoeken, te overkopiëren, erin plakken. Even nog kijken of de definities nog wel kloppen in dit contract. Heb ik het hier ook over een verkoper? Of heb ik het hier over een purchaser? Of heb ik het over iets anders? Dat soort dingen even recht zetten. Voor je gevoel, 2-3 minuten werk misschien als je het in één keer hebt gevonden, is niet zoveel. Maar doe dat 20 keer per jaar. Dan ben je 3 minuten, 20 keer 60 minuten kwijt. Ben je een uur kwijt. Terwijl je misschien in 20 minuten 1 keer het goed zou kunnen zetten.
Ja, ja, ja.
Dus je verspeelt 40 minuten. Maar daar kom je pas achter op het moment dat je natuurlijk gaat zoeken naar je proces. Gaat kijken naar je proces. Ja. Gaat kijken naar waar zitten mijn verspillingen. En waar kan ik dat met data onderbouwen.
En ik ga ervan uit dat het ook, zeker met studenten die de master doen, die gaan het ook in de praktijk doen. Wat voor resultaten heeft het voor hen opgeleverd?
Ja, ik zie natuurlijk niet uiteindelijk hoe ze het in hun bedrijf toepassen. Maar de opdracht die ze wel meekrijgen is ook, oké, ga eens nadenken over een probleem wat je hebt. Waar je het gewoon telkens tegenaan loopt. En ja. Zit ik het weer te herstellen?
Ja.
Of ik weet niet precies wat nou de oplossing is. Nou, daar moeten ze met een probleem komen. Moeten ze data voor verzamelen. En ik vraag ze dat ook daadwerkelijk te visualiseren. Dus het kan best een kleine dataset zijn. Maar ja, stel je voor je hebt 100 regels met 4 kolommen. Heb je toch weer 400 datapunten. Voor een jurist is dat daar ooit mee omgaan is best wel wat al.
Ja.
Je wordt er helemaal niet op opgeleid. Dus ja. Het is interessant al om te kijken, oké, wat doet dat dan? Heb ik de juiste detailniveaus? Of moet ik misschien iets bijdoen? En ik streef ernaar dat ze een dataset structuur creëren. Dat als ze het een half jaar later weer willen gebruiken, dat ze alleen de data hoeven te vernieuwen.
Ja.
En daarna het inzicht weer uit het dashboard kunnen halen.
En om dat even concreet te maken, aan wat voor type vraagstukken kun je dan analyseren met data als jurist? Ik bedoel, je hebt nu een aantal voorbeelden genoemd van de SDU, vanuit advocatenkantoren, maar wat zou nog meer, wat zouden voorbeelden zijn waar juist studenten mee komen?
Ja, ik weet dat er één iemand is die heeft onderzocht of het de tijd en energie die ze staken in het maken van bepaalde nieuwsberichten daadwerkelijk wel opleverde om, als je keek naar ook het gebruik daarvan.
Oh ja.
Want wat je natuurlijk heel vaak in zo'n advocaatkantoor krijgt is, nou, elke partner vindt het belangrijk natuurlijk dat zijn praktijk wordt gepromoot. Dus schrijf een nieuwsbericht ervoor. Dat wordt ergens op een site geplaatst. Daar wordt echt wel statistieken zijn erover. Maar denk je er ooit over na om te kijken naar die statistieken en dat terug te herleiden naar de tijd en energie die je hebt gestoken in het maken van die nieuwsbrief? Dus heeft het nut gehad? En als iemand voor de 5e keer, ja, ik heb nog een blog. Of ik heb nog een artikel. Kan je dat nog even redigeren en weer op die site zetten?
Het kost heel veel tijd.
Het kost je weer tijd. En als je dat voor de 5e keer doet en uiteindelijk blijkt dat de afgelopen 4 keer ze nooit worden bekeken.
Ja.
Is dat dan wel de meest nuttige besteding van jouw tijd als juridisch manager, juridisch professional?
Maar als communicatie professional, als ik mezelf zo mag noemen, want ik denk dat ik meer gespecialiseerd ben in communicatie dan in het recht, lijkt me dat zo logisch dat als je een website bouwt en je gaat artikelen schrijven, dat je dan gaat checken. Volgens mij zit dat ook een beetje in de modus van elke moderne communicatieprofessional.
Ja, eens over die statistieken, maar sta je er dan bij stil dus dat als je dat wil gaan doen, dat je dus ook moet gaan bijhouden hoeveel tijd je dus besteedt aan het maken van het artikel.
Ja, ja, ja.
Als je dat niet hebt, heb je die data niet om het te vergelijken.
Ja, ja, ja.
En verplaats je dan even in iemand die recht heeft gestudeerd. Die doen niks hiermee. Die doen hier nul mee. Dus die hebben geen enige opleiding gehad. Nooit de ogen geopend van oké, ben ik dus wel met de juiste dingen bezig?
Precies.
Nee, ik leer hoe ik een wetboek moet lezen.
Ja.
That's it.
Ja, ja.
En dan komen ze in de praktijk en dan vraagt iemand, ja, je moet nu graag een volmacht maken. Ja, hoe moet ik dat doen? Nou, hier is een format.
Ja.
Ga maar aan de slag en dan kijk ik het wel naar voor je.
Ja.
Niet kijkende, is dat inderdaad, was die volmacht nodig? Is dit de juiste route? Kunnen we die volmacht misschien automatiseren? Heb ik überhaupt van tevoren gevraagd of mijn klant een volmacht wou? Want anders heb je nu sowieso tijd te verspillen aan het maken van
dit
de volmacht.
Dit zijn dus eigenlijk de vragen die je ook stelt bij het gebruiken van die Lean Six Sigma methode, als ik het goed begrijp.
Ja, je moet altijd kijken naar, het proces wat we aan het doen zijn, elke stap levert dat waarde op voor uiteindelijk de klant.
Ja.
Dus zit de klant erop te wachten. En het overleg, intern overleg, is niet per se een waarde voor een klant. Zij verwachten gewoon een product.
Ja.
Het versturen van een factuur is geen waarde voor een klant. Dus alle tijd die aan dat soort dingen besteedt, moet zo klein mogelijk zijn.
Ja, ja, ja.
Maar daar moet je wel bij stilstaan. En als je dus dat nooit wordt opgeleid, en dat word je niet. Want je speelt geen advocatenkantoortje op je opleiding.
Nee.
En je hebt geen mensen die hier standaard over nadenken. Want je hebt ook geen klanten die erom vragen om te verbeteren. Niet standaard. Anders dan, ik vond de factuur duur.
Ja, precies. Ja, ja.
Dat is het enige waar een klant enige waarde aan kan toekennen.
Ja,
dan kom je niet verder.
Het is gewoon een taak dus voor de legal managers van de toekomst.
Ja, nee, ik denk dat wat dat betreft het een hele mooie vervulling kan hebben. De opleiding ook inderdaad voor je verrijking van jouw blik als legal professional. Want ze werken al een aantal jaren in die markt. In een beroep, in een bedrijf. Wat natuurlijk wordt geleid op de manier zoals het al jaren wordt gedaan. Want dat is natuurlijk ook het idee van, ja, als je naar processen kijkt, is het vaak zo dat we een proces doen omdat we het altijd al zo hebben gedaan.
Ja, precies.
Zonder erbij stil te staan, is dit nog wel de manier hoe we het willen doen met de techniek die we voor ons ter beschikking hebben. Net zoals we nu in coronatijd heel veel overleggen virtueel doen. Moet je voorstellen wat een enorme besparing aan looptijd van bespreekkamers dat heeft opgeleverd. Dat wil je niet weten.
De reistijd.
Dat ook.
Ja.
En opeens iedereen kan er toch bij zijn. Dus je kan wat sneller misschien wel iets inplannen. Want normaal zat je, we kunnen pas over 3 weken kan iedereen weer fysiek op dat moment.
Ja.
Want diegene zit nu even die middag ergens anders bij een klant. En die heeft wel tijd, maar dan is hij niet op kantoor.
Ik kan me ook voorstellen, ik ken ook veel mensen die echt verlangen naar weer gewoon een ouderwetse vergadering met elkaar in een ruimte. Of is dat...
Dat zou heel goed kunnen, maar ik denk dat ze verlangen eerder naar het intermenselijk contact.
Ja.
En niet per se misschien de vergadering.
En wat jij zegt is eigenlijk dat contact, daar heb je dan weer meer tijd voor als je die vergadering efficiënter inricht.
Ja, want uiteindelijk, je kan beter worden ook door met elkaar te kijken naar hoe je het proces beter kan doen. Niet per se vergaderen.
Ja, ja, ja. Laurens Braaksma, SDU, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. En ja, hopelijk...
Graag gedaan. Heel leuk om te doen.
Nou, mooi. Ja, goed. Oké, tot ziens.
Wil je meer weten over de Master Legal Management en de Hogeschool van Amsterdam? Ga naar hva.nl/mlm.